Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader aller genade, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We willen gaan zingen van de 118e psalm en daarvan het 12e vers. Dit is de dag, de roem der dagen, die Israëls God geheiligd heeft. Laat ons verheugd van zorg ontslagen, hem roemen die ons blijdschap geeft. Och Heere, geef thans uw zegeningen. Och Heere, geef heil op deze dag. 12e vers van psalm 118. Deze middag in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen, belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, door in te stemmen met het apostolicum. Daarna zingen we van psalm 40, het 5e vers. Uw heileer wordt door mij alom verbreid, ik bedwing mijn tong en lippen niet. En daarna wordt u gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, het 24e hoofdstuk, vers 13 tot en met 35. Lucas 24, vers 13 tot en met 35 is de schriftlezing na de geloofsbelijdenis en psalm 40, vers 5.
En in ieder spreken in zijn of haar hart aldus: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven. Amen. We lezen nu Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op dezelfde dag naar een vlek dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaüs. En ze spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde, terwijl zij samen spraken en elkander ondervraagden, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging, en hun ogen werden gehouden, dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit, die gij wandelende onder elkander verhandelt, en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem, en weet niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken en woorden, voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods, en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Toch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende kwamen zij en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En sommigen derenen die met ons zijn gingen heen tot het graf en bevonden het al zo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven, al hetgeen de profeten gesproken hebben, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek waar ze naartoe gingen. En hij hield zich alsof hij verder gaan zou. En ze dwongen hem, zeggende, blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander, was ons hart niet brandende in ons, als hij tot ons sprak op de weg en als hij ons de schriften opende? En zij opstaande terzelfde uren keerden weder naar Jeruzalem en vonden de 11 tezamen vergaderd en die met hen waren, welke zeiden, de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken des broods. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp willen we op deze paasmiddag stilstaan bij Lucas 24 en daarvan het 25e tot en met het 27e vers. Daar luidt Gods woord en onze tekst. En hij zeide tot hen, o onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? Begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. Tot zover. Bidden we de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, het is op deze zonovergoten zondag dat u ons opnieuw samenbrengt onder uw woord. Wil u zelf onder ons komen, Heere, zoals u eenmaal zich voegde bij de Emmausgangers en met hen optrok en naar hen luisterde, uw vragen stelde, hun harten uitlokte, maar ook de schriften opende en onderwijs ging geven. Heere, wij hebben datzelfde niet minder nodig. U kent ook ons hart, u weet wat daarin leeft, maar laat het zo zijn dat we in ons persoonlijke leven iets mogen kennen van dat geheim om ons hart voor u de Heere uit te storten. Daar is zoveel dat wij voor u verborgen willen houden. Daar kan zoveel zijn dat wij niet tegen u durven zeggen of niet willen zeggen. Maar Heere, zou u onszelf daar willen brengen waar we ons hart voor u gaan uitstorten. Zo hebt u dat gedaan bij de Emmausgangers. En toen ze alles uitspraken, toen hebt u de schriften geopend. Heere, wil het ook vanmiddag onder ons doen. En schenkt u dan een zegen over de prediking van uw woord. Laat er licht mogen vallen over uw lijden en sterven en over uw opstanding en over uw heerlijkheid. Geeft u, Heere, dat wij vanmiddag zo een zegen mogen ontvangen bij en onder uw woord. Wij hebben geen recht op die zegen, Heere. Als wij ons leven stellen in het licht van dat aangrijpende woord, wat eenmaal de apostel heeft opgeschreven, vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Och Heere, wie van ons zou dan aanspraak kunnen maken op de zegen ziende op zichzelf? Niemand. En toch vragen we zo gemakkelijk om uw zegen. Toch kunnen we het ook zo makkelijk zeggen. Aan de zegen van de Heere is alles gelegen. Maar leer het ons, Heere, dat wij die zegen verbeurd hebben. Ons onwaardig gemaakt hebben. En geef ons er toch om te vragen. En er toch om aan te houden. Ik laat u niet gaan, tenzij gij mij zegent. Heere, we bidden u voor de jonge mensen, bijzonder voor hen onder ons die zich voorbereiden op de examens. Wilt u ze helpen? Geeft u ze wijsheid en ook rust? En dat ze van uw kracht en al het nodige zullen zoeken. Wil u een zegen geven, ook aan andere jongeren onder ons die dit jaar geen examen hebben te doen, maar die toch in hun dagelijks bezig zijn, op school of op hun werk of in hun stage het zo nodig hebben, dat u geeft wat nodig is. Heere, wil u ons bewaren, te midden van allerlei gevaar. Dat beseffen we bijzonder wanneer we deze dag werden opgeschrikt door het bericht van een ernstige aanslag in Sri Lanka. En we bidden u voor degenen die daardoor getroffen zijn. Heere, wil u de gewonden sterken en weer oprichten. Maar wil u ook degenen die in rouw en verdriet kwamen vanwege het verlies van geliefden troosten en sterken? Wilt u alle onrecht dat er kan zijn in deze wereld toch breken, Heer? En wil u boven alles vrede geven in harten van mensen, want dan zullen mensenlevens ook veranderd worden. Heren, wij bidden u voor de ouderen van de gemeente. Wil u aan hen denken, als ze te maken hebben met de teruggang van krachten en van mogelijkheden. Als de wereld zoveel kleiner is geworden dan dat die vroeger was, wil u hen sterken en wil u zelf overkomen. De plaats waar ze meeluisteren. Wilt u geven dat het ten tijde van de levensavond door uw genade mag lichten. We bidden u of u uw woord deze zondag wil zegenen op alle plaatsen waar het verkondigd wordt. Niet alleen in onze stad, maar ook daarbuiten. Sterk allen die u zelf riep om in uw dienst werkzaam te zijn. Geeft u bijzonder aan hen die op evangelisatieposten of zendingsposten werkzaam zijn, wat nodig is, moed en kracht. En een zegen over het zaaien van uw woord. Dat vragen we u op deze zondag ook, bijzonder voor de verkondiging van uw woord onder Israël. Heren, we hebben het vanmorgen gelezen, hoe de leugen gezaaid is. Zeg dat ze zijn lichaam hebben weggenomen. En Matthäus schrijft het in zijn dagen, dat deze leugen verbreid is geworden tot op de huidige dag. Nog altijd zijn er zovelen onder het Joodse volk die niet geloven in de Heer Jezus Christus. Die hem niet zien als de vervulling van de schriften. En we bidden van u, Heere, of u mensen wil uitzenden, ook onder het Joodse volk, die hen daarvan mogen overtuigen, zoals Paulus dat eenmaal deed. Betuigende dat deze Jezus de Christus is, die ik, zeide hij, u verkondig. Heere, mag dat gebeuren, ook vandaag, en wil u dan velen toebrengen naar uw eigen woord, dat gans Israël zalig zal worden. Maar vergader uw kerk ook uit de heidenen, en wij behoren er, wat onze afkomst betreft, op een enkele uitzondering naartoe. Heere, wil ons toch toebrengen. tot de kudde die zalig wordt, als we nog voor eigen rekening liggen. Wil u bekerend werken en het woord ook daarvoor gebruiken deze middag. Maar wil u ook onderwijs geven. U weet wat een ieder nodig heeft die een plaats ontving op uw leerschool. U hebt de Emmausgangers willen berispen, willen terechtwijzen, dat hadden ze nodig. En het zou kunnen dat er vandaag zijn die hetzelfde nodig hebben. Wil u hun harten ervoor inwinnen en wil u hun oren openen opdat ze dan dat vermanende onderwijs zouden mogen horen. Maar u kent ook degene die ander onderwijs nodig hebben. Heere, wil uw woord daartoe gebruiken en wil u uw dienaar dan ook alles afnemen wat hem afgenomen moet worden in de prediking van het woord. Maar wil u schenken wat nodig is om te preken. We zeggen u dank dat u ons samengebracht hebt en bijzonder denken we ook aan onze broeder Bussink die na zo lange tijd, de koude wintertijd, weer de gelegenheid en de mogelijkheid van u heeft ontvangen om hier in de kerk met ons samen te zijn. We dragen ook hem hartelijk aan u op, samen met zijn vrouw. Gedenk ze, schenk ze uw zegen. Heere, ontferm u zich zo over ons allen. Deze middag, sterk degene die een taak hebben in de dienst. Wil u denken aan degene die niet gekomen zijn, hier wel hadden kunnen zijn. U kent ze, voor u is niets te wonderlijk. U kunt ze ook trekken en brengen onder uw woord. En we bidden u daarom. We bidden of u als een vurige muur wil zijn rondom onze gemeente. Of u aan ons allen wil denken, ook in deze laatste week, laatste dagen, dat het beroep van Ameide en Vianen voor uw aangezicht wordt overdacht. Geeft u wat nodig is om die beslissing te mogen nemen die u wel behagelijk is. En hoe de beslissing dan zal zijn, wilt u ervoor inwinnen. Heere, wij zijn dwazen. Onverstandige mensenkinderen, traag van hart, uw woord zegt het. En daarom zendt uw licht en uw waarheid, dat die ons leiden. Zo vragen we het alles van u, om Christus wil alleen. Amen. We willen gaan zingen van de 72e psalm, het 8e vers. Zo moet de koning eeuwig leven. En ook het 9e, de stedelingen zullen bloeien. 8 en 9 van psalm 72. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst, voor het Isaac da Costa Fonds. En de 3e collecte na het amen van de prediking is voor Algemene Kosten Kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 119. Het 65ste vers willen we zingen in antwoord op de prediking. Hoe wonderbaar is uw getuigenis, die zal mijn ziel dat ook getrouw bewaren, want de opening van uw woorden zal gewis gelijk een licht het donker opdoen klaren. Ze geeft verstand aan slechten, wie in het gemis van zulk een glans een eeuwige nacht zou baren. Het 65ste vers van Psalm 119 na de prediking. Geliefde gemeente, de Heer Jezus Christus is na zijn opstanding heel wat keren verschenen. Het is er maar naar hoe u telt, maar u zou zeker kunnen komen op 11 keer. Maar van al die keren is deze verschijning aan de Emmausgangers misschien wel de meest bijzondere. Ik heb me ooit laten vertellen dat in Zierikzee een dominee heeft gestaan die iedere Pasen over de geschiedenis van de Emmausgangers preekte. En dan altijd zo dat weer een ander facet van deze geschiedenis aan de orde kwam. Als wij deze middag met elkaar willen stilstaan bij de verschijning van de Heer Jezus aan de Emmausgangers, dan zal het inderdaad ook maar een facet zijn, een onderdeel dat onze aandacht krijgt. Want de geschiedenis is omvangrijk en rijk van inhoud. Maar laat het u en jou mogen aanzetten om dit gedeelte uit Gods woord ook persoonlijk de komende dagen nog eens te overdenken. Wat ligt er allemaal in? Deze middag willen we met de hulp van de Heere erop letten hoe de opgestane Heer Jezus Christus de schriften opent. Want dat doet Hij. En zo schrijven we bij onze tekstwoorden de opgestane Christus als leermeester in de schriften. De opgestane Christus als leermeester in de schriften. En daar letten we op 3 dingen. Allereerst op zijn leerlingen. In de tweede plaats op zijn leerboek. En tenslotte op zijn leerdoel. Allereerst zijn leerlingen. Ze worden in vers 25 van onze tekst aangesproken als onverstandigen en tragen van hart om te geloven al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. In de tweede plaats letten we op zijn leerboek, want de Heer Jezus opent de schriften. Vers 27 zegt: begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem, over hem, geschreven was. En tenslotte zijn leerdoel. Wat is de bedoeling van de Heer Jezus met deze toch wel wonderlijke verschijning? Want het is ook, dat moeten we niet vergeten, door al het bekende in deze geschiedenis, het is ook een hele wonderlijke verschijning. Waarom maakt de Heer Jezus zich niet direct bekend aan die 2 mensen die van Jeruzalem naar Emmaus reizen? En die bedroefd waren en verward. Waarom houdt hij zich gedurende een wandeling van misschien wel 10 kilometer lang onbekend? En gaat hij met hen als een onbekende spreken over de schrift? Wat heeft dat ons, u, jou, mij vandaag te zeggen? Wat is zijn doel? Zo worden we dan, gemeente, op de middag van deze eerste paasdag in gedachten teruggebracht naar de middag van die opstandingsdag van de Heer Jezus Christus. Het is op die middag dat 2 mensen vanuit Jeruzalem in de richting van Emmaus gaan. Waar Emmaus precies gelegen heeft, weten we niet. Er zijn wel plaatsen aangewezen hier en daar. Maar met zekerheid kunnen we dat niet zeggen. We weten wel dat het plaatsje Emmaus 60 stadien van Jeruzalem was. Dat is omgerekend een kleine 12 kilometer. Zo'n 2,5 uur lopen. Wie zijn die mensen precies geweest die naar Emmaus reisden? De Emmausgangers, zoals wij ze gewend zijn te noemen. Wel, iets van wie zij waren wordt er gezegd in vers 13. En zie, twee van hen. En dat van hen wijst terug naar vers 9, waarover de vrouwen wordt gezegd dat zij terugkeerden van het graf en dat ze al deze dingen boodschapten aan de 11. Dat zijn natuurlijk de discipelen geweest, behalve Judas, de 11. En de anderen. Al de anderen staat er zelfs. En daarmee wordt een bredere kring van volgelingen van de Heer Jezus bedoeld, die er ook nog was. Wel, tot die bredere kring van volgelingen behoren deze Emmausgangers. Het zijn dus niet twee van de discipelen van de Heer Jezus van de 11 geweest, maar uit die bredere kring. De naam van één is ons bekend, die vindt u in vers 18, Cleopas. De naam van de ander is ons onbekend. Al is er een oude overlevering, een hele oude overlevering zelfs, die zegt dat het de zoon van Cleopas is geweest, die Simon heette. En die later leiding heeft gegeven aan de gemeente van Jeruzalem. En het zou inderdaad kunnen dat de evangelist Lucas, zijn evangelie hebben we vanmiddag voor ons, deze Simon in het jaar 58 na Christus heeft ontmoet in Jeruzalem, toen hij daar was. Want dat weten we uit andere gegevens. En dat deze Simon dus de zegsman is geweest die Lucas heeft verteld over deze wonderlijke gebeurtenis. Maar hoe het dan ook zij, Cleopas en de andere Emmausganger, misschien zijn zoon, ze begeven zich vanuit Jeruzalem naar het plaatsje Emmaus en ze zijn vol van alles wat er die dag en in de achterliggende dagen gebeurd is. Zo staat het er in vers 14. Ze spraken tezamen onder elkander van al deze dingen die er gebeurd waren. En dan staat er in vers 15, het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkaar ondervraagden. Er zijn uitleggers die nogal positief zijn over dat gesprek van de Emmausgangers, maar ik denk niet dat daar zoveel reden voor is. Want dat laatste woord, ondervragen, heeft vanuit de grondtaal de betekenis van een twistgesprek voeren. Dus de Emmausgangers in al hun verwarring, in al hun vragen, in al hun gemis, ze kregen een meningsverschil. Ze kregen twist onderling. En het is op dat moment dat de Heer Jezus zich als een onbekende bij hen voegt. Er staat aan het slot van vers 15 dat Jezus zelf bij hen kwam. Letterlijk staat het er nog iets mooier. Dan staat er dat Jezus zelf dichterbij hen kwam. Dat kunt u letterlijk nemen en zo zullen we het ons ook wel moeten voorstellen dat de Heer Jezus in een verschijning van hem als de opgestane achter die Emmausgangers is gaan lopen en dat hij zijn pas heeft versneld en dat hij hen heeft ingehaald, dat hij letterlijk dichter bij hen kwam. Maar het is geestelijk ook zo. Hij kwam dichter bij hen en ging met hen. En dan is het opmerkelijk dat die Emmausgangers de Heer Jezus niet herkennen. Vers 16. Ze kenden hem niet, ze herkenden hem niet. De Heer Jezus was voor hen toch een bekende verschijning. Ze kenden zijn stem. Ze kenden zijn gelaat. Ze kenden zijn manier van doen. Maar ze hebben hem niet herkend. Waarom niet? Eén van de antwoorden op die vraag wordt gegeven door Marcus. Marcus zegt dat de Heer Jezus aan twee van hen verschenen is, terwijl ze in het veld gingen in een andere gedaante. En daarmee wordt dan bedoeld dat de Heer Jezus als de opgestane een ander lichaam had, althans een verheerlijk lichaam had, dat andere kenmerken had dan het lichaam dat hij tevoren had. Het was hetzelfde lichaam en toch ook anders, want het is een verheerlijk lichaam. Een lichaam dat spreekt van kracht, van onvergankelijkheid. Dat is iets van de redenen waarom de Emmausgangers de Heer Jezus niet hebben herkend. Daar komt nog iets bij, want we zullen wel ontdekken, de Emmausgangers waren ook onverstandig en traag van aard om te geloven. En zij hebben helemaal niet gerekend op het feit dat de Heer Jezus zou opstaan. Ze waren zo blind voor zijn opstanding, dat ook. Zo worden ze ook getekend. Ja, en dan nog iets, en dat wordt in vers 16 nog nadrukkelijk gezegd. Hun ogen werden gehouden. U mag aanvullen door God. Of door Christus. Dat is de betekenis van die uitdrukking. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Dus dat kan de Heere doen. De Heere kan dwars door alle dwaasheid en onverstandigheid van mensen heen de ogen van zondaren ook nog eens zo houden dat zij hem niet herkennen met een doel. Professor Wisse zou zeggen, dat is goddelijke pedagogiek. Dat is goddelijke opvoedkunde. Daar heeft de Heere zijn bijzondere, zijn wijze bedoeling mee. De Heere wil er op een bepaalde manier op aanwerken dat op zijn tijd de ogen van zondaren geopend worden voor Christus. Dat is ook zo. Maar als de Heer Jezus dan zo als de onbekende zich bij deze Emmausgangers voegt en zij hem dus niet kennen, niet herkennen, wat doet de Heer Jezus dan wel? Laten we het eens even nagaan vanuit onze schriftlezing. En dat is nodig om de tekst ook te begrijpen waar we naartoe werken. Kijkt u maar in vers 17. Daar staat, en hij zeide tot hen, wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En als dan Kleopas antwoord geeft en zegt, zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet ge niet de dingen die deze dagen daarin geschied zijn? Dan zegt de Heer Jezus nog iets, maar dat is eigenlijk maar één woord. Vers 19, en hij zeide tot hen, welke? Wat doet de Heer Jezus hier? De Heer Jezus stelt vragen. Met de bedoeling dat die Emmausgangers hun hart zullen uitspreken voor hem. Net zoals de Heere vandaag nog vragen stelt. Dat is zijn herderlijke zorg. Hebt u uw hart wel eens uitgesproken voor hem? Heb jij dat wel eens gedaan? Want bij de voorbereiding op de prediking betrapte ik mezelf op de gedachte dat een dominee in ieder geval zo graag en zo snel wil zeggen: je mag altijd je hart uitstorten voor hem. En dat is ook zo. Maar is er niet heel veel wat we misschien helemaal niet durven zeggen tegen de Here? Is er niet heel veel wat we helemaal niet willen zeggen tegen de Here, wat er toch in je hart is? Als de Heer het zegt in zijn woord: stort voor hem uit uw ganse hart, dan ligt daar zo'n liefderijke nodiging in om dat echt te doen. Maar om ook maar eerlijk voor de dag te komen met alles wat me bezighoudt. En al die gedachten die ik heb. En al die banden die er kunnen zijn. Christus stelt aanvankelijk alleen maar vragen. Wat voor redenen zijn dit, die gij wandelende op de weg met elkaar verhandelt? Waarom ziet ge zo droevig? Welke? Daar ligt zo'n nodiging in. Nog een keer, gemeente, zou dat vanmiddag nu eens een aansporing mogen zijn van de opgestane koning om uw hart echt voor hem uit te storten. Om dan echt te gaan zeggen wat u al die tijd niet wilde zeggen, niet durfde zeggen. En dan gaan de Emmausgangers praten. Dan gaan ze het zeggen in vers 19 tot en met 24. En ik vat dat ook wat samen, want we moeten naar onze tekst toe. Maar wat zijn dat voor woorden? Wat is er in het hart van die Emmausgangers? Nou, laten we het dan nog kort samenvatten. Weet u wat er in het hart van de Emmausgangers was? Daar was verwachting geweest. Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in werken, hij deed wonderen, krachtig in woorden, voor God en al het volk. En diezelfde verwachting, die ziet u nog duidelijker in vers 21, en wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Daar was verwachting geweest in hun hart. En die verwachting, die gaan ze onder woorden brengen. Die gaan ze uitspreken. Maar behalve die verwachting is er nog iets anders. Daar is ook teleurstelling. Daar is gedoofde hoop, zouden we kunnen zeggen. Want zeggen deze Emmausgangers: wij hoopten, verleden tijd, vers 21, dat hij was degene die Israël verlossen zou. Maar in vers 20 staat het: onze overpriesters en oversten hebben hem overgeleverd tot het oordeel des doods en hem gekruisigd. Hij leeft niet meer. Hij is gekruisigd. Hij is overgegeven. En het is, vers 21, het slot: benevens dit alles heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. U hoort daar nog een keer de gekrenkte hoop in doorklinken, de teleurstelling in doorklinken. We hebben het wel eens gehoopt en we hebben het wel eens gedacht. Maar nu is alle verwachting de bodem ingeslagen. Het zou, gemeente, de geestelijke situatie van iemand onder ons kunnen zijn. Iemand die dat moet zeggen tegen de Heere. Heere, er was verwachting. We hoopten, maar het is zo anders geworden. En al mijn hoop is de bodem ingeslagen. Ja, en dan nog iets, een laatste woord waarmee ik die reactie van de Emmausgangers wil samenvatten. Het woord verwarring, dat is er ook. Want ze zeggen, vers 22, sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, onrustig gemaakt. Als het ware door elkaar geschud. Die zijn vroeg in de morgen stond aan het graf geweest en ze hebben zijn lichaam niet gevonden. En ze kwamen en zeiden dat ze een gezicht van engelen gezien hadden die zeggen dat hij leeft. En toen zijn er sommige, vers 24, van degenen die met ons zijn, van de andere discipelen, van de andere volgelingen, naar het graf gegaan. En ze bevonden het zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, het graf was leeg. Maar hem zagen ze niet. En dat trof mij, gemeente, dat laatste zinnetje. Daar hoort u toch waar het die Emmausgangers om te doen is geweest. Daar hoort u toch hoe zij hem missen. Hem zagen ze niet. Verwarring. En dat spreken ze nu allemaal uit voor de Heere. Dus verwachting, teleurstelling, verwarring. En dan gaat de Heer Jezus spreken. Dan pas. U ziet hier de goede herder die op een herderlijke, op een pastorale wijze omgaat met zijn leerlingen, met zijn discipelen. Eerst heeft hij ze opgezocht. Toen heeft hij gevraagd. Toen heeft hij geluisterd naar alles wat ze zeiden. En dan, ja, dan gaat hij wel bestraffen. Zou u dat ook willen, gemeente? Stel die vraag ook aan mezelf. Zou ik dat willen? Een goede herder die luistert, maar dan ook een goede herder die bestraft. Heeft Christus u wel eens bestraft? U die genade kent. Wat gaat de Heer Jezus zeggen? En we zijn bij onze tekst. En hij zeide tot hen: o onverstandigen en tragen van hart. De Heer Jezus legt de vinger bij het verstand en bij het hart, allebei. O onverstandigen en tragen van hart om te geloven. O hetgeen geschreven is in de profeten, al hetgeen dat de profeten gesproken hebben. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Dat is zijn bestraffing. En die bestraffing is, en daar ronden we daarmee ook ons eerste punt af, die bestraffing is allereerst ontdekken. Ontdekkend. Want de Heer Jezus wijst precies aan waar het vastzit. Waarop het vastzit bij de Emmausgangers. Wat was het dan? Wel, ze geloofden niet. Al hetgeen geschreven is in de profeten. Daar valt de nadruk op. En dat ziet u in vers 27 ook nog, daar hoop ik straks wel op terug te komen, daar komt dat woordje al nog eens een paar keer voor. Maar hier zit het op vast. Die Emmausgangers hadden wel een bepaalde Messiasverwachting. En toen hebben ze de Heer Jezus zien komen en toen hebben ze hem zijn wonderen zien doen en zijn woorden horen spreken, machtig in werken machtig in woorden voor God en al het volk. We hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. En ze dachten, dan komt hij, die Messias. En dan wordt het steeds beter en dan gaat het om zo te zeggen zo de hoogte in. En nu gaat de Heer Jezus daar een streep door halen. En hij zegt, ja, laat ik het maar gewoon in mijn eigen woorden zeggen, Emmausgangers. U hebt de schriften niet goed gelezen. U hebt Gods woord niet goed verstaan. U hebt dat woord genomen en u hebt er wat uitgehaald wat u uitkwam. Maar u hebt ook een hele hoop laten liggen. U hebt een Messias voor u opzien reizen die Israël verlossen zou. Maar u hebt heel het evangelie van de lijdende knecht des Heren laten liggen. U bent traag geweest en onverstandig om te geloven. Al hetgeen geschreven is in de profeten. Dat is die oude zonde, gemeente. Van het maken van een beeld van God en een beeld van Christus naar onze eigen wensen. En ik zeg niet dat er bij die Emmausgangers helemaal geen genade is. Maar hier luisteren we naar een bestraffing van de Heer Jezus. En de Heer Jezus zegt, daar zit het op vast. En dan moeten ze ook bestraft worden. En tegen die achtergrond gaat Christus dan de schriften openen. Nog één vraag. Tegen wie van ons zou de Heere dat moeten zeggen vanmiddag? Onverstandig en traag van hart om te geloven. Al hetgeen in de profeten geschreven is. Ik las in de achterliggende weken een preek. Een dominee moet natuurlijk ook wel eens een preek lezen van iemand anders. Ik las een preek en die begon met deze zin. Onder de prediking van het evangelie zijn er heel wat mensen die of alleen met de wet zich troosten. Of alleen met het evangelie zich troosten. En het is, zo zei die dominee, een zeldzaamheid als mensen wet en evangelie in hun leven kennen. Nou, gemeente, dat is eigenlijk diezelfde gedachte. Al hetgeen geschreven is. Alle dwalingen in de kerkgeschiedenis zijn begonnen met een greep uit het woord van God hier en een greep daar. En daar maken we dan onze eigen godsdienst of ons eigen geloof van. Maar wat we nodig hebben is dat ons geloof gebaseerd is op heel de schrift. En daar hebben we nog meer voor nodig. Daar hebben we een leermeester voor nodig. Die Gods woord als een leerboek hanteert. Onze tweede gedachte. Het leerboek van Christus. Ja, laten we dan vers 27 gaan lezen. Vers 25 van de tekst hebben we gehad. Dan gaan we eerst naar vers 27 en van daaruit nog naar vers 26. Vers 27. Hoe opent de Heer Jezus op deze opstandingsmiddag de schrift? Daar zijn een paar leerzame dingen over te ontdekken in onze tekst. En het eerste is wat u leest aan het begin van vers 27. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten. Dat is het eerste. U moet weten, het Oude Testament onder de Joden, dat is als volgt ingedeeld. Eerst krijgt u de boeken van Mozes, net zoals bij ons. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. En daar begint de Heer Jezus dus, bij de boeken van Mozes. Dan krijgt u de profeten en Jozua en Richteren en 1 en 2 Samuel enzovoort. Dat worden in de Bijbel van de Joden ook aangemerkt als vroege profeten. En dan de late profeten. En dan krijgt u helemaal aan het eind de geschriften. En daar staan dan bijvoorbeeld de psalmen. Daar staat ook Rut en klaagliederen. Dan hebt u een klein beetje een voorstelling van hoe de Bijbel er zo volgens de Joden het Oude Testament zo uitziet. En u gaat de Heer Jezus onderwijs geven en als hij begint bij Mozes en dan naar de profeten gaat, Jozua, Richteren enzovoort, dan onderwijst hij dus ordelijk. Dat is een les. Christus onderwijst ordelijk. Als hij de schriften opent, dan stelt hij de schrift ordelijk ter sprake. Onze God, schrijft de apostel Paulus in zijn Korinthebrief, is geen God van verwarring, maar van vrede. En dan staat er letterlijk van orde. God is een God van orde. En als de Heer Jezus gaat onderwijzen, dan onderwijst hij nog een keer ordelijk. Daar ligt een hele praktische les in voor uw en mijn Bijbellezen. Dat het menselijk gesproken, en ik spreek menselijk, maar veel minder vrucht zou geven als u zomaar eens de hooi en de gras hier een stukje leest. Of dat u orde aanbrengt in uw Bijbellezen. En er zijn allerlei manieren om orde aan te brengen in ons Bijbellezen. U kunt lezen van het begin tot het einde. Dat is goed. Dat doet de Heer Jezus hier eigenlijk op een bepaalde manier ook. U kunt lezen aan de hand van een Bijbelleesrooster. Dat is ook goed. U kunt lezen aan de hand van een dagboek. U zou een Bijbelboek kunnen lezen achtereenvolgens, iedere keer een stukje verder. Maar het is van belang dat er in ons Bijbellezen orde is. Anders zoeken we iedere keer een stukje op wat we wel mooi vinden. Maar als wij geloven dat Gods woord een verzameling is van medicijnen, dan moeten we zo met het woord van God niet omgaan. Wij gaan ook niet naar de apotheek om daar wat medicijnen te bestellen die we wel lekker vinden, maar die we nodig hebben. De Heere wil dat wij zijn woord ordelijk behandelen. En als u het nodig hebt om daarin geholpen te worden, vraag dat dan aan mensen in uw omgeving of ze u daarbij kunnen helpen. Nog een tweede punt. En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften, zegt vers 27. Al de schriften. Dat is precies, en dat hebben we net gehoord, waar het op vast zat bij die Emmausgangers. Ze haalden wel iets uit de schrift, maar ze lieten ook weer allerlei andere dingen liggen. Maar Christus laat heel het woord van God aan de orde komen. Al de schriften. Hoe nodig is het dat al de schriften tot spreken komen in ons leven. Kan niet allemaal tegelijk. Dat kon daar op de weg naar Emmaus ook niet. Maar het is wel nodig. Al de schriften. Derde, wat ons opvalt in die wijze van uitleg die de Heer Jezus volgt. Hij legde hun uit in al de schriften, en dan kom ik bij het slot van vers 27, hetgeen van hem, dat betekent over hem, geschreven was. Dus Christus heeft het Oude Testament behandeld, besproken, met zijn leerlingen doorgenomen. En telkens heeft hij de lijn getrokken vanuit het Oude Testament naar zichzelf. Hij heeft Christus gepreekt vanuit het Oude Testament. Hij heeft het laten zien. Ik ben het ware zaad van de vrouw, van Eva. Van wie de Heere gezegd heeft, ik zal vijandschap zetten tussen u, tussen deze vrouw, tussen uw zaad en tussen haar zaad. Hij heeft het laten zien hoe al de schriften, Mozes, maar ook de profeten, en we mogen wel aannemen uiteindelijk ook nog de psalmen, maar hoe al die schriften spraken van de Christus. Dat is nog een vraag voor u en voor mij. Zoekt u de Christus in uw Bijbellezen? Want Bijbellezen is natuurlijk niet alleen maar iets plichtmatigs. Iets van, nou ja, dat moet je dan doen en dat moet je ook nog in een bepaalde orde doen. Maar als het goed is, is dat een zoeken van de Heere. En is dat een zoeken van Christus in zijn woord. Christus laat zien hoe heel het Oude Testament van hem getuigt. En zo moeten wij het Oude Testament dus ook lezen. Betekent niet dat we maar willekeurig aan het vergeestelijke moeten slaan. Maar het betekent wel dat al de schriften van het Oude Testament heen wijzen naar Christus. En dan het vierde. En we komen bij vers 26, het vers dat nog is blijven liggen. Want in dat verband is het dat de Heer Jezus dan heeft gezegd, moest de Christus niet deze dingen lijden? Kijk, als die Emmausgangers vol verwarring zijn, hoe kan dat nu? Wij dachten dat hij de profeet was, we dachten dat hij Israël verlossen zou, maar hij is gestorven, hij is gekruisigd. Dan gaat Christus onderwijs geven vanuit de schriften dat precies aansluit bij hun vragen. En dat is onderwijs waarin hij duidelijk maakt dat de Christus moest lijden. Waarom? Omdat God het had besloten. Waarom? Omdat God het heeft gezegd in het Oude Testament. Waarom? Ja, dieper nog. Omdat er geen andere weg was om God en mensen te verzoenen dan deze weg. Omdat, als ik het met een woord uit ons oude formulier mag zeggen, omdat de toorn van God tegen de zonde zo groot was, dat hij eer dat hij ze ongestraft liet, ze gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Dat ligt ook in dat moest. Moest de Christus niet deze dingen lijden? Kijk, en daar zat misschien wat grote pijnpunt van die Emmausgangers. Dat zou best gekund hebben. Want juist de boodschap van het lijden van Christus is heel nauw verbonden met onze schuld en met onze zonde. Kijkt u het maar na in Jesaja 53. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. Wij dwaalden allen als schapen. Wij keerden ons in iegelijk naar zijn weg, doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Juist het evangelie van een lijdende Christus is een evangelie dat een mens vernedert, zijn plaats wijst, zijn schuld openlegt, de toorn van God onthult. En hebben de Emmausgangers in hun dwaasheid en hun traagheid en in hun onverstand misschien juist daarom al deze teksten ook laten liggen. En u? Want we zijn deze middag niet aan het luisteren voor de Emmausgangers, maar hoe is het bij ons? Al hetgeen geschreven is. Dat zijn dus ook, gemeente, de gedeelten die mij zeer doen, die mij aanklagen, die mij veroordelen, die mij beschuldigen. Ja, dominee, ik heb die en die tekst van de Heere gekregen, als ik me niet vergis. Is dat ook wel eens een tekst die u aanklaagt, die u beschuldigt? Hebt u zo'n tekst ook wel eens gehad in uw leven? En dan het laatste, in de omgang van de Heer Jezus met dat leerboek. Ja, want het slot van vers 26 zegt, moest de Christus niet deze dingen lijden en al zo in zijn heerlijkheid ingaan. Kijk, als Christus daar loopt, oploopt met die twee Emmausgangers, dan gaat hij de schriften openen. En dat moet zo'n onvergetelijke tijd zijn geweest voor deze man. En dan gaat hij de schriften openen en dan tekent hij het beeld van die lijdende Christus. Maar dan tekent hij ook het beeld van een verheerlijkte Christus. Dan tekent hij ook het beeld van een verhoogde Christus. Dan tekent hij in de prediking het beeld van een Christus die niet alleen de zaligheid verdient, maar die hem ook toepast en die hem ook uitdelen gaat. Moest de Christus niet al zo in zijn heerlijkheid ingaan? Dan tekent hij, als ik het met een woord van Jesaja mag zeggen, dat als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zou hebben, dat Christus dan zaad zal zien. Dat hij dan loon krijgt op zijn werk. Dat het dan waar wordt wat Psalm 22 zegt. En al de einden der aarde zullen het horen en zich tot God bekeren. Dat het waar is wat Psalm 72 zegt. De stedelingen zullen bloeien op grond van het werk van Christus. Al die dingen heeft Christus uiteengezet. Hij is met die Emmausgangers de schriften als het ware doorgewandeld. En hij heeft het hier aangewezen en daar aangewezen. En iedere keer dan predikte hij zichzelf in de noodzaak van zijn lijden. Moest lijden, maar ook in de noodzaak van zijn verheerlijking. Dat is wat er zo staat in onze tekst. En daar liggen al heel wat lessen in, gemeente, en ik hoop dat we iets van dat onderwijs mogen meenemen op deze eerste paasdag. Maar tenslotte vragen we nog kort, wat is het doel van Christus geweest? Als hij zo met de Emmausgangers oploopt, als hij zo onderwijs geeft, wat is zijn doel geweest? Waarom? Nog een keer die vraag van het begin. Waarom heeft de Heer Jezus niet direct gezegd, zie, hier ben ik? Die Emmausgangers waren toch bedroefd? En die Emmausgangers misten toch Christus? Ze zagen hem niet. Waarom maakt Christus zich niet bekend? Dat is misschien wel de vraag van iemand vanmiddag. Heren, u weet toch van mijn gemis. U weet toch hoe ik zonder u niet verder kan. Maar waarom blijven mijn ogen gesloten? Waarom zou de Heer Jezus dat nu gedaan hebben? Ik geloof allereerst om deze Emmausgangers te verootmoedigen. Om ze klein te maken. O onverstandige en tragen van hart. En hij wil ze brengen op de plaats waar ze daar amen op gaan zeggen. Maar ook nog iets anders. Christus wil deze Emmausgangers, en dan mag u de lijn ook doortrekken. Hij wil ze binden aan het woord. En dat begrijpt u misschien wel een beetje. Want kijk, straks zal de Heer Jezus over 40 dagen ten hemel varen. En dan zal hij zo lichamelijk niet meer onder de Emmausgangers zijn. Trouwens, met een enkel uur of 2 uur zal hij al uit hun gezicht verdwenen zijn. En dan hebben ze zo nodig dat ze aan het woord van God verbonden zijn. Want dat woord blijft. En dan hebben ze het zo nodig dat ze onderwijs hebben gekregen in dat woord. En dat de Christus vanuit dat woord is gaan oplichten voor het oog van hun ziel. Dat is waar de Heer Jezus hier op aanwerkt. Hij wil ze oefenen in het woord. Hij wil ze bekendmaken met het woord. Opdat het geloof zich zal richten op wat er staat in het woord. En opdat het geloof werkzaam zal zijn met het woord van God. En dat is een van de grote lessen die er ligt in deze bekende geschiedenis. Dat u hem zult zoeken in zijn woord, ook in het Oude Testament. Maar daarbij hebt u wel een uitlegger nodig. Jawel, die grote uitlegger met een hoofdletter. Die Heer Jezus Christus, die de schriften kan openen, als ze zo gesloten voor je zijn. En als je het zegt, Heere, waar bent u toch? En wie bent u toch? Dat Christus het woord gaat openen voor je hart. En dat hij je vanuit zijn woord verlangend gaat maken naar hem. En dat je hem en zijn uitleg en zijn licht niet meer kan missen. Is dat gebeurd, gemeente? Want u hebt het woord al vele keren gehoord. Is dat gebeurd in uw leven? Dat u het woord niet meer missen kan? Dat u het licht van hem niet meer missen kan? Dat zijn van die onmisbare kenmerken. Als de Heere gaat werken. Als de Heere met zijn woord gaat spreken, dan wordt u iemand die zijn woord niet meer missen kan en die zo verlegen wordt om het licht van zijn genade. En dan herkent u iets van die prachtige trek in deze geschiedenis die u zo leest tegen het slot. Dat als de Heer Jezus dan zich houdt alsof hij verder zou gaan, vers 28, dat zij hem dan gaan dwingen. De kanttekening zegt, ze gaan bidden en ze gaan aanhouden. En ze dringen bij hem aan, Heere, blijf bij ons. Want de avond is gekomen. Dat je gebed wordt. Heere, blijf bij ons. Heere, spreek door uw woord. Laat licht vallen over uw woord, want ik kan dat woord niet meer missen. En dan, misschien het laatste doel van de Heer Jezus. Waarom handelt hij zo met de Emmausgangers? Hij wil ze verbinden aan zijn woord. Hij maakt zichzelf steeds meer dierbaar, steeds meer onmisbaar, steeds meer gepast door zijn woord. Maar intussen werkt hij met zijn geest ook in het hart van die Emmausgangers. En dan verandert er iets. Dat hart, dat was traag. Zo heeft de Heer Jezus het zelf gezegd. Onverstandigen en tragen van hart. Maar het wordt, dat kunt u zo uit de geschiedenis halen. Het wordt hoe langer hoe meer een brandend hart. Als die Emmausgangers gaan horen naar wat Christus daar zegt. En ze kennen hem nog niet. Hij is nog de onbekende voor hen. Maar als ze zijn gestalte getekend zien worden in het woord. In de prediking van het woord. Dan gaat hun hart branden. Branden van verlangen. Branden van vreugde. Als het nu zo is. Gemeente, nog een keer een vraag aan uw hart. Kent u daar iets van? Dat u bij tijden misschien onder de prediking zit. En dat als de Christus der Schriften voor u getekend wordt. Dat uw hart gaat branden. Dat er een verlangen komt. Want dat ligt ook in dat brandende hart opgesloten. Een verlangen. Als het zo is dat hij niet alleen moest lijden. Maar dat hij ook moest ingaan en moet ingaan in zijn heerlijkheid. Dat hij ook de verhoogde Christus is. Dat hij ook de Christus van toepassing is. Als dat zo is, o, dat ik hem dan mag ontmoeten. Dat hij mij wil ontmoeten. Dat ik hem zou zien met de ogen van mijn ziel. Want daar werkt Christus op aan. Was ons hart niet brandende in ons. Dat is brandend van vreugde, van blijdschap. Maar dat is ook brandend van verlangen. En als de Christus steeds in de prediking dierbaarder en onmisbaarder en gepaster voor je wordt. Voor je hart wordt. Dan is het doel daarvan, ja wat, dat u zou gaan verlangen naar een persoonlijke ontmoeting onder het woord met hem. Kijk, daar werkt Christus ook hier op aan. Zo werkte hij op de weg naar Emmaus. En zo werkt hij nog. Ten slotte, gemeente, hoe is het met uw hart? Is het een brandend hart? Dat u geen rust aan uw ziel zou gunnen. Voordat u hem persoonlijk hebt ontmoet. Is het een traag hart? Hoe komt dat? Hoe komt het als uw hart traag is? Is het misschien traag om te geloven al hetgeen geschreven is in de profeten? Wat is er wat u laat liggen? Is het misschien iets wat u zeer doet? Wat u pijn doet? Nog is Christus de grote uitlegger van de schriften. Nog gaat hij uit. Niet meer zo letterlijk als op de weg naar Emmaus. In een lichamelijke gedaante. Maar door woord en geest. En bijzonder onder de prediking van het woord. Dat het genademiddel is waarvan hij heeft gezegd. Het heeft Gode behaagd om door de prediking van het evangelie zalig te maken die geloven. Nog wil hij harten tot brandende harten maken. En waar hij mensen een brandend hart geeft. Daar zullen ze voor de brandende dorst van hun hart ook geen lessing vinden dan alleen wanneer ze dat levende water van hem mogen proeven en smaken. En dat heeft hij gedaan, ook in Emmaus. En de Heere geven ook in uw, in jou, in mijn leven, tot eer van zijn naam. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heb dank voor uw woord dat andermaal tot ons kwam. Wat hebben wij nodig? Die hemelse uitlegger. En u hebt de schriften willen openen voor de Emmausgangers. En we bidden van u. Wilt u de schriften openen voor ons persoonlijk? En wil u onze harten. En wat kunnen ze koud zijn en wat kunnen ze traag zijn. Maar wil u ze maken tot brandende harten. Ja, Heere, wil u ons inwinnen voor al de schrift. Zodat we ons mogen onderwerpen aan uw woord. En als er in ons hart en in ons leven zo'n weerstand kan zijn. geeft u dat we die ook voor u mogen belijden. En dat we u bekend zullen maken alles wat er in ons hart is. Heere, zegen uw woord. Vergeeft u het zondige. Brengt u ons ook morgen samen onder uw woord op de tweede pasdag. En geeft u onze broeder dominee Procé ook wat nodig is. Als hij de gemeente hoopt voor te gaan. We dragen ook onze broeder Bor aan u op. Die aanstaande zondag de gemeente voorgaat. Gedenk ons allen. Wil ons bewaren als we van hier gaan. Doe ons elkaar op de bestemde tijd weer rondom uw woord mogen ontmoeten. En dat om Christus wil alleen. Amen. Psalm 119 vers 47 is onze slotzang. 119 vers 47. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.